hele gemeente, namens de kerkraad, en ik u, de kerktelefoonluisteraars en alle die via internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst, waarin de voorbereiding is van het heilige avondmaal dat volgende week gevierd zal worden. Voorganger is dominee Stouwie, organist is Bernard Hoving. Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar de familie L.F. Zijderveld Huis en mevrouw Ingeborg Boy Vogel. Wilt u bloemen wegbrengen, meldt u zich dan na de dienst voor in de kerk. De collectors zijn bestemd voor de diaconie en voor de kerk. En na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing vanmorgen is gedeeld uit Handelingen 7, 8 en 9. En het intochtslied is lied 412, vers 1 en 3. Als schriftlezing noem ik u gedeeld uit Handelingen 7, 8 en 9. In de dienst beginnen we met het zingen van de versen 1, 2 en 3. Sorry, de versen 1 en 3 van lied 412. Wensen wij u allen een goede en bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het is vandaag zondag Trinitatis. Dat is eigenlijk de bekroning van het Pinksterfeest. En daarom zongen we lied 412, waarmee we God prijzen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Vandaag gaan we verder met het leven van de eerste christenen na Pinksteren. En u hoorde het, we nemen ook een moment om ons voor te bereiden op de viering van het heilige avondmaal. Maar laten we eerst weer gaan zingen over de rijkwijde van het heil die bij God te vinden is, Psalm 67, vers 1 en 2. God zij ons gunstig en genadig en ook de volken zullen u belijden. 1 en 2 van Psalm 67. Wij luisteren naar het gebod van God uit Leviticus 19 en ook naar de samenvatting die Christus heeft gegeven. En omdat het vandaag gaat over Paulus, een kenner en liefhebber van Gods wet, zingen wij Psalm 119. Want dat heeft die man werkelijk gemeend. Ik heb mijn voet van het kwade pad geweerd, omdat ik gaan zou in uw goede wegen. Dat is vers 38. En ook zie hoe ik uw vermaningen bemin, wil mij goedgunstig tot het leven leiden. Ik dacht aan Paulus toen ik het koos, maar ik hoop dat het ook onze woorden zijn na het horen van het gebod van God. God zegt, heilig zult gij zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere uw God. Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere uw God. Wanneer ge de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien. Wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. Gij zult uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult ge voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult niet stelen. Ge zult niet liegen. En ge zult elkaar niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Gij zult uw naaste niet afpersen. Ge zult niet roven. Het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult ge niet vloeken, voor de blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heer. Gij zult op rechtvaardige wijze uw naaste berechten, en gij zult onder uw volksgenoten niet rondgaan als een lasteraar. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. In de woorden van Christus: gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wat is dat mooi als uw wet ons verlangen opwekt. Het is vaak niet het eerste waar we aan denken als we horen van geboden. Ook niet als we horen van uw geboden. Want dikwijls ervaren we dat als knellend of begrenzend of moeilijk te houden. Maar al zingend beseffen we er iets van. Hoe heilzaam uw geboden zijn, richtingwijzers naar het leven. Ze brengen ons bij u, omdat u de wetgever bent, maar ook omdat u zegt: kom bij mij als het niet lukt, als je gefaald hebt, als je zondigt. Hier ben ik met mijn genade. Heere, dat maakt dat we durven te bidden. Als we ons schuldig voelen over ons leven of over gedeelten daaruit. Over woorden die niet goed waren. Gedachten. Vergeef het ons, Heere. Iedere zondag opnieuw vragen we het u, maar we hebben uw vergeving zo nodig. Om te kunnen leven. Om te kunnen sterven als u ons roept. Mogen we dan ervaren dat bij u vergeving is. En dat u ons redt. En dat u onze voeten zet op het pad van uw geboden. En dat uw geest ons leidt, Heilige Geest. We hebben de uitstorting herdacht. wilt u dan ook met kracht in ons midden zijn, vandaag en alle dagen. Dat we bij Christus komen. Dat onze lofzang uit ons hart komt. Dat bidden we u voor onszelf en voor allen met ons verbonden. U kent onze omstandigheden, u weet hoe de week was. Til ons op als het zwaar was. Geef licht als het duister is. Geef kracht als het moeilijk is. Geef een ommekeer als dat nodig is. En schenk ons allen de vrucht van uw geest. Alles waardoor u geprezen wordt. En waardoor Pernis zal zeggen, wat een goede God dienen wij. Mag het zo zijn, ook door deze dienst. Geef ieder van ons wat we nodig hebben. Ook in de aandacht en de concentratie. In de rust om hier te zijn, verbonden te zijn. Dat zo alles mag zijn tot uw eer. En dat we instemmen met de lofzang van uw kerk wereldwijd. Dat bidden we u, om Jezus wil. Amen. Wij steken zo eerst het lichtje aan. En ik moet zeggen dat ik weer even meer jongeren op mijn netvlies heb dan soms het geval is. Ik denk altijd aan jullie en een paar kinderen uit de kerk of dorp die je ken. Maar afgelopen vrijdag was de laatste keer Tok. Het was de allerlaatste keer. En dat is heel wat. En er waren veel jongeren. En het mooie van Tok vind ik zelf altijd dat daar alle leeftijden door elkaar zitten. Er lopen twintigers. Ongelooflijk aardig om te gaan met droppies. Ja, ik moet even kijken of ik dat veilig kan zeggen. Met droppies van 12, 11. En de sfeer is altijd zo goed. En ik hou ze in mijn hart en in mijn gedachten. En dat is wat we op dit moment altijd tegen elkaar zeggen. Als u kinderen, kleinkinderen gekregen hebt. Als je thuis meeluistert, ook gewoon als kind, als jongere. We denken aan je, we bidden voor je. En als teken daarvan wil ik de ouderling van dienst vragen om het lichtje aan te steken. Ik denk wel eens op deze manier blijven we dat doen. En dat is mooi. Ja, ik begon... Dankjewel. Ik begon de week bij een hoge gemiddelde leeftijd, het jubileum van het Havenlicht. Maar ik eindigde dus zelf als senior bij Tok. Maar het lied dat ik gekozen heb voor dit moment kwam in het gesprek met meneer Ketting maandag. Want na de dankdienst die we hadden speelde u zo prachtig Vrede zij u. En ik had net de zegen uitgesproken, maar ik dacht... Oh, dit is een prachtig lied, rond Pinksteren, vrede voor iedereen. Dus ik dacht, nu verbind ik mijn seniorenmoment met mijn jongerenmoment en laten wij samen zingen. Het staat op uw zondagsbrief, het is voor de mensen thuis uit de evangelische liedbundel 79, zingen wij de versen Vrede zij u, blijf in mijn vrede, ontvang mijn geest. Thank you. Vorige week zondag vierden we Pinksteren. Waren we in Jeruzalem bij de uitstorting van de geest. 'S Avonds heb ik zelf verder gepreekt in Zierikzee over hoe die eerste christenen leefden. En toen dacht ik, zal ik het nu ook doen? Maar ik werd toch getrokken naar een stukje verder, naar Handelingen 9. Wij hebben 2 jaar geleden stilgestaan in verschillende diensten bij hoofdstuk 4 tot en met 8. Ik suggereer niet dat u nu gelijk zegt, oh ja, maar het is wel aan de orde geweest. En toen ging ik, we hebben achter het prekenboek liggen, waar iedere zondag de voorganger opschrijft waarover gepreekt is. En ik ben gaan bladeren wanneer er voor het laatst is gepreekt over Handelingen 9. En toen werd ik eigenlijk bevestigd in mijn keuze, want dat was door dominee Lavoie. Dus dat is een poosje geleden. Ja hoor Bernard, in 2007. Op 22 juli heeft hij 's morgens het gedeelte gepreekt wat ik nu ook hoop te nemen. En 's avonds, dat was toen nog zo, de rest. En onlangs hadden we het op de Bijbelkring over Paulus, want we lezen daar Colossense. En ik merk dat Paulus soms meer dan andere personen uit de Bijbel sterke gevoelens oproept. Van bewondering, maar soms ook van terugdeinzen voor zijn felheid, voor zijn scherpte. Wij gaan ons verdiepen in hem vandaag en volgende week ook weer. Wij lezen eerst Handelingen 7. Ik lees de NBG vandaag. Handelingen 7 vanaf vers 58b tot en met 60. We zijn nu getuigen van de steniging van Stefanus. De getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En zij stenigden Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallend riep hij met luider stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En ik lees gelijk door in Handelingen 8, vers 1 tot en met 3. En er ontstond te die dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. En allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. En vrome mannen droegen Stefanus ten graven en bedreven grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente. Hij ging het ene huis na het andere binnen, sleurde mannen en vrouwen mee, en hij leverde hen over in de gevangenis. En dan Handelingen 9, vers 1 tot en met een stukje van 11. En Saulus, nog dreiging en moord blazend tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om als hij mannen en vrouwen die van die weg waren zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. En ter aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei: Wie zijt gij, Heere? En hij zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen, en daar zal u gezegd worden wat ge doen moet. De mannen die met hem reisden stonden sprakeloos, daar ze wel de stemmen hoorden, maar niemand zagen. En Saulus stond op van de grond, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet. Nu was er te Damascus een discipel genaamd Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem: Sta op en ga naar de straat die de rechte heet, en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus genaamd Saulus, want zie, hij is in gebed. En daar breek ik de lezing af. Over dit gedeelte wil ik nu preken. En na de verkondiging zingen wij opnieuw een lied wat op uw zondagsbrief staat. Het is uit de evangelische liedbundel 189a. Vaste rots van mijn behoud. Daar zingen we vers 1, 2 en 3 van, zonder nadere aankondiging, na de verkondiging. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. In Handelingen 1 staat Petrus op. We missen een discipel, zegt hij, want Judas is niet meer. En wie neemt zijn plaats in? Nou, zegt Petrus, het moet een van de mannen zijn die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd dat Jezus bij ons was. Een van die mannen moet met ons getuige worden van Jezus' opstanding. En misschien weet je de naam. Het is Matthias die de nieuwe 12e man is. En ik typte dat zo, de 12e man. En ik dacht, hé, dat is bij voetbal toch de uitdrukking voor fans. De mensen op de tribune. De 12e man is geen speler, maar een groep die het spel ten goede kan beïnvloeden. Je zit er met steun. Je draagt de clubkleuren. Je moedigt aan. De 12e man doet ertoe. En nou viel het me eigenlijk deze week pas echt op dat we van die Matthias na zijn bevestiging in het ambt eigenlijk nooit meer iets horen. Ik dacht, Matthias is ongetwijfeld door God gebruikt in zijn dienst. En dan is het goed. Want of je nu in beeld bent of niet, je hebt de eer om God te mogen dienen in een taak die hij geeft. En dan is het goed. Maar groter werkveld is er voor de 13e apostel. In Handelingen 7 klinkt voor het eerst zijn naam, Saulus. Maar op dat moment denkt nog werkelijk niemand dat hij eigenlijk de 12e man is. Of, laat ik het voortaan zo zeggen, de 13e apostel. Ik stel me zo voor, Lucas, die het boek Handelingen heeft geschreven, dat hij hoofdschuddend de naam van Saulus noteert. Wat is die man bij de steniging van Stefanus nog ver verwijderd van Jezus? Maar dat is ook al evangelie, gemeente. Dat God waar niets is, iets maakt. Daar is een man die niets van Jezus moet hebben. En hij wordt een gedreven volgeling. Dat kan dus. En misschien zegt u, weet ik uit eigen ervaring. God heeft bij mij ook in mijn hart gegrepen. Of u zegt, ja, dat zou ik wel willen. Zo'n ommekeer, daar hoop ik nog steeds op. En misschien niet voor uzelf, maar u kan zo een rij namen noemen van mensen, gezinsleden, dat u denkt, God, grijp in. Zo bid ik ook voor veel mensen, ook voor ons als gemeente, om geloof, om liefde voor Christus. En het is evangelie, het is blijde boodschap dat God mensen verandert. Van tegenstander in vriend. God doet dat. Hij doet dat nog steeds. Op zijn tijd. Op zijn manier. En het is wonderlijk. Er zijn 12 apostelen. Je zou zeggen compleet. Maar de geest zegt die 13e. Die hebben we nodig. En misschien vinden we het veel te lang duren voordat die ommekeer in Saulus' leven plaatsvindt. Kom op. Al die christenen hebben al in angst gezeten. Door zijn vervolging, die verwoestende arrestaties. En misschien denk je wel, waarom wil God juist deze Saulus in zijn dienst? Als wij zelf iemand vragen voor een taak, letten we op capaciteiten, talenten, het juiste beroepsprofiel. Nou, dan kan Saulus veel aanvinken. Hij is burger van het Romeinse Rijk. Hij spreekt zijn talen. Het is een wetsgetrouwe Joodse man. Heeft de beste opleiding gehad die je kunt krijgen. Hij heeft gezeten aan de voeten van Gamaliel. Dat is de rabbi in die tijd. Ze zeggen, ja, ik snap dat God hem vraagt. Zoveel talenten voor zijn koninkrijk. Nou, ook als je voor je gevoel hier of thuis zonder talenten zit, dat geeft helemaal niks. Ik denk ook altijd dat het wel meevalt, maar daar gaat het niet om wat ik ervan vind, maar als God je roept, dan geeft hij ook wat je nodig hebt. En zelf kan ik echt ook wel vaak denken, ja, God kan ook zonder mij. Maar dan bedenk ik weer dat, dat het God behaagt, laat ik dat klassieke woord gebruiken, dat het God behaagt om, om zijn evangelie te verspreiden door mens. Hij kiest ervoor om mensen geloof te geven, in zijn dienst te nemen. En dan kan ik alleen maar zeggen, wat een genade en wat een voorrecht. Heeft Saulus Jezus gekend? Nergens in de Bijbel lezen we dat, hè? Dat Saulus Jezus heeft ontmoet. Maar ik las een commentaar en dat zei, ja hoor, Saulus heeft wel iets van Jezus gezien. Als Stefanus sterft, want dan ziet hij het geloof van Stefanus. En hij hoort hem zeggen, ik zie de hemel open en ik zie de Zoon van God staande aan de rechterhand van God. Heeft Saulus daar iets van meegekregen? Of die ontzettend druk met het bewaren van de mantels, van de stenigers. En misschien kon hij het niet zien, want oh, wat was hij het eens met die executie. Hij is zo gebeten op die volgelingen van Jezus. Hij kan het zich niet voorstellen dat deze mensen God dienen en Jezus volgen. In Saulus' ogen is God nou niet de vader van Jezus. En Jezus is zeker niet Gods zoon. Dat weet hij wel beter. En hij staat pal voor de wetten van God. En daar begrijpen wij toch ook wel iets van. Dat de manier waarop je je geloof hebt meegekregen. Dat heb ik zelf ook. Dat is je lief, daar sta je voor. En je denkt dat je het zeker weet. En toch kun je een beeld van God hebben dat in de weg staat. Je kunt bezig zijn met God zo goed mogelijk te dienen en dat je toch gecorrigeerd moet worden door de schrift, door God zelf. Ik denk echt dat Saulus oprecht zijn best aan het doen was. En dat hij dacht God te behagen, blij te maken met zijn inzet. Saulus bedreigde de leerlingen van de Heere met de dood, zegt de MBV. Maar het is veel erger. En daarom las ik ook daarom de MBG. Dreiging en moord blazend. Saulus, het is te erg om te bedenken, maar als een beest in de aanval gaat hij tekeer. Hij verwoest de gemeente, sleurt mannen en vrouwen uit hun huizen en dempt ze in de gevangenis. En tot zijn diepe ergernis merkt hij, het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt. Het evangelie verspreidt zich juist door de verdrukking. Ja, je bent niet meer veilig in Jeruzalem. Dan maar ergens anders. Je gaat kennis maken met je nieuwe buren. Hoe kom je hier? Ja, door mijn geloof. Oh, wie dan? En voor je het weet, zijn er nieuwe volgelingen in Judea, in Samaria, tot in Syrië toe. Nou, dan moet Saulus ook naar Syrië. Hij kent geen grenzen. En hij denkt, wat is de route? Dat is dat ik brieven krijg van de hoge priester, dat ik die breng naar de synagoge en dat ik mijn hulp aanbied om die mensen van de weg, zo worden christenen dan nog genoemd, om die mensen van de weg ook daar te arresteren. Ja, Paulus, vergis me vaak, Saulus gaat God redden. En hij moet leren dat God Saulus wil redden. Want hij gaat op weg. Nou ja, van Jeruzalem naar het noorden. Hij nadert Damascus, een paar dagen reizen. En daar grijpt God krachtig in. Waarom daar? Waarom op dat moment? Daar zoeken we wel eens naar, hè? Nou, later zal Paulus zelf aan de Galaten schrijven. Toen behaagde het God om zijn zoon in mij te openbaren. Het is Gods tijd. Meer kan ik er niet van zeggen. Toen behaagde het hem om zijn zoon in mij te openbaren. En het is als de scheppingsdag. Er zij licht. Christus spreekt. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Nou, die stem verschrikt, maar de woorden nog meer. Want het is een roep. Saulus is bijbelvast. Het is een roep als de roep van God tot de gelovigen in het Oude Testament. Jacob, Jacob, Mozes, Mozes. Dat is de stem van God. en dan gelijk een woord uit de schriften. Want de stem van God komt op uit de schrift. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Zo riep eens David tot koning Saul. Waarom vervolgt u mij? En zo roept nu de gezalfde tot deze Saul. Waarom vervolg je mij? Hij stort ter aarde. Alles is anders. Die stem, die vraag. En het is een vraag zoals zoveel vragen in de Bijbel. Door God gesteld om mensen tot inkeer te brengen. Adam, waar ben je? Jona, ben je nou terecht boos? Safira, hebben jullie je stuk grond echt voor dit bedrag verkocht? Een vraag in de Bijbel is altijd een oproep. Waar ben je mee bezig? Stop ermee. Keer je om. Bekeer je. Wie zegt dit? Paulus beseft het. Het is een stem van al zo hoge. Wie bent u, Heer? En opnieuw, in alle ernst, in het Grieks zie je hoe nadrukkelijk het antwoord is. Want daar worden de woorden ik en jij vaak weggelaten. Maar nu staan ze er. Ik ben, de godsnaam, ik ben Jezus, die jij vervolgt. De stem van de aanklager is de stem van Jezus. Hij leeft, hij spreekt. Jij vervolgt mij. En nu is er een stukje tekst tussen vers 5 en 6. Dat hebt u niet gehoord en misschien ken je het niet. Maar mensen die net als ik met de Statenvertaling zijn opgegroeid, of nu nog steeds de herziene lezen, die weten dat hier een stukje staat, wat wij dus niet gelezen hebben. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat is vrij klassieke taal. Het is hard voor u om met uw hielen tegen de prikkels te slaan. Ik noem het, voor als je nog eens een oude Bijbel leest of straks even bij de koffie kijkt, dat staat er. Dat is een, Jezus zegt tegen Saulus ook nog, man, ga vooruit, trap niet achteruit terwijl ik je prik. Zoiets moet je erbij voorstellen. Je bezeert je alleen nog erger. En dan is er gelijk nog een zinnetje dat wel in de Statenvertaling staat, maar wij niet gehoord hebben. En dat is het zinnetje. En Paulus, Saulus, bevend en verbaasd zijnde, zei, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En misschien denkt u, wij hebben de Bijbel toch gekregen zoals die is. Nou, u weet, de Bijbel is Gods woord. Gebaseerd op de handschriften die wij hebben. En de Statenvertalers hadden het ene belangrijke handschrift. Er zijn ook kleintjes, maar die ene. En de NBV en de NBG hebben een ander heel belangrijk handschrift gebruikt. En dat is precies dat verschil dat zij het zinnetje niet hebben en de anderen wel. Maar het is geen onbijbels zinnetje, wat wilt gij dat ik doen zal? Want als Paulus later zijn verslag doet van zijn bekering in Handelingen 22... dan zegt hij het. Hij zegt, ja, en toen zei ik, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het is bijbeltaal. Wij missen het hier en ik noem het voor het geval je oude Bijbels leest. Het is een bekering die Paulus meemaakt. 180 graden anders. Daar ligt die theoloog, die Godgeleerde, de kenner van Gods wet. Maar de stem van Jezus zet hem op een ander spoor. Sta op, ga de stad binnen, daar hoor je wat je moet doen. En ik dacht even aan de mannen die bij Saulus waren. Hoe moet het voor hen geweest zijn? Hun leider is geveld en hij moet bij de hand genomen worden, want hij is blind. Saulus moet opnieuw leren zien, lichamelijk en geestelijk. Hij krijgt onderdak. En 3 dagen verkeert hij in duisternis. Net zo lang als Jezus in het graf. En zo heeft Saulus het ook daadwerkelijk beleefd. Als een sterven. Aan de Galaten schrijft hij later. Ik ben toen echt gestorven. Om voortaan te leven voor God. Of die tekst die u misschien wel kent. Ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Galaten 2, vers 19. Hoe dan? Nou, Saulus leert dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. Dat is, nee, hij is de kern van Saulus' nieuwe leven. Wat is bekering? Dat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is. De Messias. Het licht, de stem, 3 dagen. Dat is toch eigenlijk best snel, of mag ik dat niet zeggen? Ja, mag het wel zeggen, maar als je erin zit, dat besef ik ook hoor. Wat zal het donker zijn geweest, letterlijk, maar ook in zijn ziel. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat hamert in zijn ziel. En verder, ja, volgende week horen we meer van die man die te horen krijgt wat Saulus doormaakt, Ananias. En ik ga niet invullen hoe die dagen voor Saulus geweest zijn. Ik hou me aan de schriftgegevens. Saulus eet en drinkt niet. Hij bidt. Want zie, hij is in gebed. Aan het bidden. En dan zou je zeggen, nou, door. Doorlezen. Happy end vandaag. Waarom doet u dat niet? Omdat ik dit wil onderstrepen. Hij bidt. Ik geloof dat dat de kern is. Die vraag, wie bent u, Heere? En dat je die vraag ook stelt aan God zelf. Gebed, contact met God. We kunnen als christenen niet zonder. Het is vragen om licht, vragen om vergeving. Het is vertellen wat je op je hart hebt. Het is smeken om hulp, het is je hart uitstorten. Het is je richten op God, op zijn stem. Je richten op hem die het licht der wereld is. We kunnen niet zonder. Het wordt wel vergeleken met ademhalen. Hoe kun je leven in deze wereld als je geen open hemel hebt? Als je niet blijft praten met God, blijft luisteren naar wat hij zegt. Ik kan me voorstellen dat Paulus niet uw eerste vergelijking is als u een bijbelfiguur zoekt om u mee te vergelijken. Of misschien zegt u, ik heb er wel eens aan gedacht, maar dan dacht ik, wow, daar kan ik niet aan tippen. Of die man die had pas een echte bekering. Of u zegt, nee, Paulus staat ver van me af. 2000 jaar en zo'n ander type. Maar ik denk, dat heb ik van de week bedacht, dat Paulus dichter bij ons staat dan we denken. Hij wist precies hoe God gediend moest worden. Toch niet? Hij wist zeker dat Jezus niet belangrijk was. Toch wel? En dat is iets waar wij, waar ik ook voor moet waken. In de 10 geboden staat, gij zult u geen beeld maken van een gestalte om die te dienen. Dat gaat over beelden van afgoden. Maar ook over beelden die wij in onze gedachten hebben van God. En dan leren we van Paulus dat je er toch naast kunt zitten. En daarom altijd weer die vraag, wie bent u, Heere? En altijd weer luisteren, want misschien zeg je, spreekt God dan ook tegen mij? Nou, we hebben antwoorden in de schriften. Beelden uit het Oude Testament die van God zeggen, hij is koning. Hij is profeet, hij is een priester. De vergelijkingen van het Nieuwe Testament. Christus als herder. Als wijnstok, als licht. Zo laat God zich kennen. Je kan op vele manieren denken over Jezus. Maar blijf vragen, Heere, zie ik het goed, wie bent u? Bidden is ook God de eer en de ruimte geven om je leven te leiden. Als je dat bidt, wie bent u, Heere? Dan vragen we, o God, laat me uw naam spellen. Laat me uw koninkrijk binnengaan en laat me uw wil doen. Ik geloof dat het onze kracht is als mensen ook van ons zeggen. Hij bidt. Zij is een bidder. Natuurlijk, God kan in ons leven ook een licht gebruiken. Hij kan, al was het op dit moment, met een stem tot u spreken. Maar hij geeft ons vooral zijn woord, om daarin zijn stem te horen. En wij horen vandaag de stem van Christus in het leven van Paulus. En we horen die stem ook als gericht tot ons. Sta op en ga. Ontwaakt gij die slaap. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Sta op, dat is een kernwoord in de Bijbel. En Paulus kreeg te horen, ga naar de stad. Abraham kreeg te horen, ga naar het land dat ik u wijzen zal. Wisten die mannen toen wat er ging gebeuren? Geen zins. Soms maakt God je direct duidelijk wat zijn wil is. Maar ik denk, ik zeg het voorzichtig, maar ik denk dat het vaker is dat je gaandeweg Gods wil voor je leven ontdekt. En toen dacht ik aan een woord uit Jesaja. Het staat in Jesaja 42, vers 16. Daar zegt God, ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden. Ik zal hen doen treden op paden die zij niet kenden. Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken. En de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen, zegt God, die ik doen zal. En die ik niet zal nalaten. Dat is een belofte van God. Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden. Misschien zeg je, maar dan is het toch nog moeilijk. Misschien wel. Of toch niet. Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken. Ik zal het doen. En misschien bid je al heel lang om iets. En ik weet natuurlijk niet wat, maar toch zeg ik, blijf bidden. Blijf vragen, wie bent u, Heere? Wat wilt u dat ik doen zal? En ga maar op weg. Kijk maar hoe God je leven leidt, maar blijf bidden. En bidden is ook dat je God houdt aan zijn belofte. U hebt het beloofd. Ik voel me blind. En u zult de blinden leiden, hier ben ik. En ik geloof dat hij ons de weg wijst. En ik besef, soms later dan je lief is. En je houdt je vragen. En je houdt je twijfel. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Want God laat zich vinden. 24/7. Alle dagen en nachten. Is hij bereikbaar? We hebben het gebed. We hebben de Bijbel. Gods geest is uitgestort. En volgende week vieren we het heilig avondmaal. Tastbaar teken van Gods liefde en genade. Wat een machtige middelen geeft God ons. Om de weg te vinden. En te blijven gaan. Hij laat ons niet in het duister. Deze geschiedenis van Paulus, van Saulus, kan ons veel gedachten geven. Wat leren we ervan? Ik dacht dit. God wijst mij een weg. Als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. U kent het lied misschien. Al moet ik door de wildernis, hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En hij maakt iets heel nieuws vandaag. Deze God is onze God. En zijn Zoon, Jezus Christus, is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de vaste rots van ons behoud. Amen. Gemeente, volgende week hopen wij het heilig avondmaal te vieren. En wij doen dat gezamenlijk met de gemeente van de Ebenaezerkerk. Zij zijn bij ons te gast. Wij vieren het op onze manier. En ter voorbereiding geef ik u en jullie enkele gedachten mee ter voorbereiding. De Heere zelf roept ons om naar zijn opdracht, zijn dood, te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Het vorige avondmaal was op Witte Donderdag. Dat is nu 2 maanden geleden. We hebben sindsdien Goede Vrijdag herdacht, Pasen gevierd, stilgestaan bij de hemelvaart van Christus, vorige week nog de viering van Pinksteren. Wij hebben allen in onze eigen taal de grote daden van God gehoord. We hebben veel om voor te danken en er is veel om voor te bidden, wereldwijd, persoonlijk. En dat is een vraag in een week voor het avondmaal. Hoe is het met je ziel? Hoe is het met je geloof? Bent u bezig met die vraag? Heere, wie bent u? Wat wilt u dat ik doen zou? Ieder die zijn heil zoekt, die haar heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker de dood van onze heiland voor ons. Hoe onze omstandigheden ook zijn, het is nergens beter dan aan de tafel des Heren, want Christus zelf nodigt u uit. U mag zich laten sterken door brood en door wijn. Zijn er mensen of dingen die u hinderen om het avondmaal mee te vieren? Blijf er niet mee lopen. Bid er het uit. Praat het uit. Kom erover praten als dat helpt. Hebt u nog geen belijdenis gedaan? Heb je dat nog niet gedaan? Maar verlang je ernaar? Dan moet je zeker komen praten. En nou gaan we weer van ons geloof zingen. Over Christus als plaatsvervanger. De hoorder van ons gebed. Onze verlosser. Vriend, heiland, toevlucht. Hij verlaat ons nimmer meer. Dat is Evangelische Liedbundel 2,99. Welk een vriend is ons in Jezus? Vers 1, 2 en 3.
Thank you.
voordat wij gaan bidden. De verkoop van Rehoboth is rond. De handtekening is gezet. We sluiten echt een tijdperk af. Ik zelf heb er natuurlijk maar zo'n stukje van meegemaakt. Maar ik liep er vrijdag. Ik denk, we sluiten echt hier een tijdperk af. Maar het is voor ons als kerkenraad reden tot dankbaarheid en opluchting. En dat merkten we ook op de gemeenteavond. Dat het proces van verkoop nu klaar is. Daar willen we God voor danken. Ik zei al, het is de laatste keer TOC geweest, de kookclub. 11 jaar. De meest geweldige recepten. Heel veel jongeren bereikt. Vrijdagavond waren er ook mensen van het eerste uur. We hebben onze zegeningen zitten tellen. Een beetje weemoedig. Want zo'n verbindende factor als TOC valt weg. Rock Solid blijft nog. We blijven bidden dat we de jongeren op het dorp bereiken, zien en we dragen ze in ons gebed. En we danken voor al het goede van TOC. Nou, dat zijn wel de punten die ik... Oh ja, en de fusie in Rome. Ouderling Leen Meiboom is naar de dienst in Rome, waarin vandaag het samengaan van de Maranatenkerk en de Dorpskerk wordt gevierd. Dat is een hele stap. Ik schreef al in het kerkblad. Hun thema is U maakt ons één. En ik dacht, ja, dat is ook de enige manier waarop het kan. En het is daar gebeurd. Wij bidden voor onze zustergemeente. Nou, laten we danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Grote, trouwe God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe kunnen wij u kennen, Heere? We blijven het verwonderd zeggen iedere keer weer, wie bent u toch? Alleen uw namen al, Vader, Zoon en Geest. En alles wat we daarbij over u weten. Dat u mensen tot geloof brengt. Dat u Heer Jezus wilde sterven voor zondaren. Dat uw Heilige Geest nog steeds mensen aanraakt en omkeert. En dat u ons de rijkdom van uw woord geeft. Heere, we hoeven niet in het duister te gaan. We gaan dat vaak wel. Door onszelf. Of door de omstandigheden. Of omdat het uw tijd nog niet is. Dat is ons vaak een raadsel, Heere. Maar we willen aan uw hand vertrouwend gaan. Omdat we geloven dat u een goede God bent. Die uw barmhartigheid hebt laten kennen in uw Zoon. Heere Jezus, we willen u volgen en belijden. En we bidden u dat we daarin niet alleen zijn. Maar dat u de mensen die u ons gegeven hebt, ouders, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, vrienden ook, dorpsgenoten van wie we houden, dat zij alle getrokken mogen worden door u. Heere, niets staat u in de weg. U kunt het licht gebruiken, uw stem, uw woord. U kunt ons gebruiken. Wilt u dat doen? De wereld heeft u zo nodig. En we denken toch ook dat de wereld ons nodig heeft. Ons geloof, onze hoop, onze liefde. Geef ons daar vrijmoedigheid voor. Om in woord of daad of allebei uw liefde te laten blijken. Heere, zo bidden we u om de werking van uw geest. Van waar het allemaal begon tot aan de einde der aarde. En we bidden u ook voor de plaats waar het allemaal begon, voor Jeruzalem. En voor de streek waar u, Heere Jezus, hebt gelopen. O God, het is er zo kapot. In harten van mensen. In hun levens. In de politiek. En wij weten geen raad. Maar u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U hebt uw heil uitgebreid naar de heidenen. Mogen we het zien in Israël. In Gaza. In het hele Midden-Oosten. Dat iedereen weer in de eigen taal u hoort spreken en daarop antwoordt. En dat bidden we u voor uw wereld. Voor al die landen waar oorlog is en gebrek. Waar mensen elkaar doodslaan. Geweld aandoen. Waar de nachten verschrikkelijk zijn en de dagen ook. Heere, ontferm u. Geef vrede en geef wijsheid aan alle die regeren. We bidden u dat ook voor onze eigen regering in wording. Voor de koning en zijn huis. Voor de bestuurders van Rotterdam. Voor onze wijkraad. Geef hen wijsheid en fijngevoeligheid. We bidden u voor broeders en zusters die vervolgd worden. Die het maar al te goed beseffen hoe het is. De verwoester. De vervolger. Heere, wilt u die vervolgingen doen ophouden? Kan dat? Of wilt u de mensen in de vervolging behoeden en geloof en moed geven? We bidden u voor onze woonplaatsen, voor de kerken. En vandaag bidden we u ook voor Rome. Eens gingen twee kerken uit elkaar. Beiden dachten de weg van God te gaan. Wat is er veel gebeurd sindsdien? En nu belijden zij, u maakt ons één. Mag het zo zijn, Heere? Geef dat ze samen mogen groeien en bloeien tot uw eer. Bevestigt gij het werk van hun handen, dan komt het goed. En wilt u ons hier ook wijsheid en inzicht geven? Hoe het kan of hoe het moet, we weten het niet. We zien dat we kleiner worden, ouder worden. En tegelijk geloven we in uw geest, die wonderen doet, die licht geeft, die spreekt. Er zijn nog zoveel mensen op het dorp, Heren. Het zou tot uw eer zijn en tot versterking van de gemeente. Als u bekeert, schakel ons in als u ons kunt en wilt gebruiken. Dat de kerk op Pernis mag blijven totdat u terugkomt. Heren, we bidden u voor onze gemeente. We danken u voor zegeningen, voor verjaardagen ook vandaag. Voor 25 jaar huwelijk van de familie van der Kuil. Schenk ook hen uw zegen. En we danken u dat de verkoop van Rehoboth rond is. Heren, eenmaal gaf onze gemeente die naam aan die plek. Rehoboth, God geeft ruimte. En dan stemt het ons wel verdrietig dat die ruimte nu niet meer van ons is en misschien ook niet meer van u. Maar we danken u voor alles wat er was. Alle kerkdiensten, de tweede kanswinkel, alle ontmoetingen, de clubs en verenigingen, zanglust, anderen, Tok ook, Rock Solid. Heren, wat een geweldige dingen zijn daar gebeurd in uw naam, met uw woord. En u hebt het zelf beloofd dat uw woord niet leeg tot u zal terugkeren. En daar vragen we u om. In eerbied houden we u aan dat woord. Dat het vrucht mag dragen, alles wat er in Rehoboth is gedaan en gezegd. We danken u voor het goede van Tok. Voor de ontmoetingen. Wilt u ook dat gezaaide zegenen? En we bidden u om uw zegen voor Rock Solid. Dat daar de ontmoetingen blijven. Dat jongeren horen wie u bent en wat u doet. We bidden u voor alle onder ons die zorgen hebben. Die lijden onder ziekte. Mensen die zich alleen voelen. Mensen die u niet zien en toch zoeken. Geef licht, Heere, in alle duisternis. Ook als we verdrietig zijn. Om mensen die we missen. Misschien al heel lang, maar toch. Of misschien juist heel kort. Kan het schrijnen? Helpt u ons dat gemis te dragen? Zo leggen we elkaar aan uw voeten. En we bidden u om uw zegen over ons leven. Uw zegen over de voorbereiding op het avondmaal. Behoed ons deze week en breng ons weer samen. Breng velen aan uw tafel. En als het kan, geef de anderen verlangen om erbij te zijn. Zo bidden we u in de naam van Jezus. Onze opgestane Heer, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U hebt collectedoelen gehoord. Geef gul, geef naar vermogen. Ik neem de vrijmoedigheid om u ook nog op de Pinkstercollecte te wijzen. We hebben al wat enveloppen binnengekregen, waarvoor hartelijk dank. Ja, dat is wel de kern. En ons slotlied is weer een lied ter ere van deze zondag. Een loflied op God de Vader, de Zoon en de Geest. Lied 705, vers 1, 2 en 3. Dat beschouw ik als uw amen, dus ik spreek zelf het amen op de zegen. Voor u allen thuis, voor ons allen hier, de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.
Ja.